Goedemorgen allemaal. Wij gaan Gods woord openen in 2 Samuel 15. 2 Samuel 15 en ik ga straks met jullie lezen vanaf vers 17. Ik ben bezig in eigen gemeente met een serie Bijbelstudies over het leven van David. En de vorige Bijbelstudie die ik daar gemaakt heb, die ging over de grote donkere zwarte bladzijde in het leven van David. De zonde met Batseba. En de dood van Uria. En ik eindigde toen die Bijbelstudie in onze gemeente met het feit dat, dat er ook hele mooie dingen dan weer gebeuren. Na die zonde van David is er dan ook die vergeving. Maar goed, de Bijbelstudies die gaan verder. En dan vanaf hoofdstuk 13 tot en met 20 is er eigenlijk één grote nasleep van datgene wat er in het leven van David gebeurd is. God had het gezegd in 2 Samuel 15. In 2 Samuel 12 had hij gezegd, het zwaard zal van uw huis niet wijken, omdat u mij veracht hebt. En dan zie je de gevolgen daarvan, zie je dan in het huisgezin van David inderdaad. De zonde van Absalom, de opkomst van Absalom. Eerst is het de oudste zoon van David, Amnon, die overspel pleegt met zijn halfzus Tamar, een zus van Absalom. En omdat David dat dan niet helemaal goed oplost, niet goed aanpakt, dan zint Absalom op wraak. En 2 jaar later krijgt hij die gelegenheid en dan laat hij Amnon doden. Dan moet Absalom vluchten en dan is hij 3 jaar bij zijn opa, ergens in het gebied van wat nu Libanon is. En dan komt hij weer terug naar Jeruzalem op voorspraak van Joab en dan duurt het nog 2 jaar... voordat hij uiteindelijk dan weer zijn vader ziet, zijn vader David. Nou, en als het dan redelijk weer een beetje verzoend is tussen David en Absalom, dan heeft Absalom 4 jaar de tijd, om de mensen van het volk Israël achter zich te krijgen. Om als een charismatisch leider mensen voor zich in te winnen. En dan breekt dus de dag aan van de vlucht van David, waar we zo dadelijk over gaan lezen. Absalom die werpt zich op als koning en heel Israël staat er dan, daarmee wordt bedoeld de 10 stammen. Je ziet eigenlijk de tweedeling tussen Israël en Juda, zie je daar al getekend. Die 10 stammen van Israël die staan dan achter Absalom en ze accepteren hem als koning. En dan moet David vluchten. En dan weer even terug naar die vergeving die David ontvangen heeft. Hij heeft vergeving van zonde ontvangen. Maar hij moet nu nog wel dealen met de gevolgen van zijn zonde. Het zwaard zal van je huis niet wijken. Dat kan dus, concludeerde ik voor mezelf opnieuw, dat je zonden weliswaar vergeven zijn, maar dat je nog steeds te maken hebt met de gevolgen van de zonde, of die van jezelf, of die van anderen. Het kan heel verwarrend zijn voor een kind van God. Als je tot geloof gekomen bent, kan het verwarrend zijn als je merkt dat nog niet alles in je leven gelijk opgelost is. Dat het nog niet allemaal goed gaat. Goed in de zin zoals je zou verwachten. Ook als kind van God kun je nog te maken hebben met tegenslag. Dat Absalom tegen David is, dat David te maken heeft met tegenslag wil nog niet zeggen dat God tegen hem was. We zien de genade van God, die zien we schitteren in het leven van David, juist op de manier waarop hij met de tegenslag omgaat. En dat is de les deze morgen voor ons, ook voor jou. Als je met tegenslag te maken hebt, met lijden, met dingen die anders gaan in jouw leven, anders dan wat je gehoopt en misschien ook verwacht had, betekent dat niet dat God tegen jou is. De Heer Jezus is je redder. Hij is voor jou gestorven. Als je dat gelooft, dan zegt de apostel Paulus in Romeinen 8, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Zal hij ons dan niet met hem alle dingen schenken? Maar in ons hoofd zit dan toch nog vaak het plaatje van, oké, maar dan krijg ik dus alles wat ik wil. Of alles waarvan ik denk dat het goed is. Nee, hetgene wat God ons wil geven, is dat hij ons het beeld van zijn zoon gelijkvormig maakt. Door het leven heen, ook met tegenslagen waar jij mee te maken krijgt, vormt God jou, hij kneedt jou, hij boetseert jou naar het beeld van zijn zoon. Dat is genade. Genade is niet alleen dat hij je zonde vergeeft, dat doet God ook, om Jezus wil. Maar genade is ook dat hij je vormt naar het beeld van zijn zoon, Jezus Christus. En dat zien we in de manier waarop David omgaat met tegenslag, als hij moet vluchten voor Absalom. En ik wil met jullie daarbij stilstaan, naar aanleiding van 2 Samuel 15, vanaf vers 17 tot en met het einde van het hoofdstuk. Laten we het eerst met elkaar gaan lezen. Vers 17. De koning ging dus met al het volk te voet de stad uit. Hij vluchtte. Zij bleven staan bij het verre huis. En al zijn dienaren liepen langs hem heen met al de kreti en de pleti, dat zijn de koninklijke lijfwacht. Ook al de getieten, 600 man, dus dat zijn mannen uit Gat, uit de stad Gat, die te voet uit Gat gekomen waren, liepen voor de koning langs. Toen zei de koning tegen Ittai, de getiet, waarom zou u ook met ons meegaan? Keer terug en blijf bij de nieuwe koning. U bent immers een buitenlander en u bent verbannen uit uw woonplaats. Gisteren bent u gekomen en dan zou ik u vandaag met ons meevoeren om weg te gaan? Ik moet immers gaan waarheen ik gaan kan. Keer terug en breng uw broeders terug. Mogen goede tierenheid en trouw met u zijn. Maar Ittai antwoordde de koning en zei, zo waar de Heere leeft en mijn Heer de koning leeft. Op de plaats waar mijn Heer de koning zal zijn, in dood of in leven, voorzeker daar zal uw dienaar zijn. Toen zei David tegen Ittai, kom dan mee en steek over. Zo stak Ittai de getiet over met al zijn mannen en al de kinderen die bij hem waren. Het hele land huilde met luide stem toen heel het volk overstak. Ook de koning stak de beek Kidron over en al het volk stak over, rechtstreeks de weg op de woestijn in, of naar de woestijn in. En zie, Zadok was daar ook en al de levieten met hem, die de ark van het verbond van God droegen. En ze zetten de ark van God neer. En Abjatar klom naar boven totdat al het volk uit de stad en het oversteken beëindigd had. Toen zei de koning tegen Zadok, breng de ark van God terug in de stad. Als ik genade vind in de ogen van de Heere, zal hij mij terughalen en hij mij weer laten zien, evenals zijn woning. En als hij dit zegt, ik ben u niet genegen, zie hier ben ik. Laat hij met mij doen zoals het goed is in zijn ogen. Verder zei de koning tegen de priester Zadok, bent u niet een ziener? Keer in vrede terug naar de stad en de zonen van u beiden met u, uw zoon Ahimaas en Jonathan, de zoon van Abjatar. Zie, ik zal in de vlakten van de woestijn blijven wachten totdat er van uw kant iets komt over, om mij over in te lichten. Zo bracht Zadok met Abjatar de ark van God terug in Jeruzalem en zij bleven daar. En David ging al huilend de weg op omhoog naar de Olijfberg op, zijn hoofd bedekt en zelf ging hij barrevoets. Ook van al het volk dat bij hem was, had iedereen zijn hoofd bedekt, terwijl zij al huilend de berg opgingen. Toen vertelde men David, Achitofel is onder hen die met Absalom samenspannen. En David zei, o Heere, maak de raad van Achitofel toch tot dwaasheid. En het gebeurde toen David op de top van de berg kwam, waar men zich voor God neerbuigt. Zie, toen kwam Hussai, de Archiet, hem tegemoet, met zijn mantel gescheurd en aarde op zijn hoofd. En David zei tegen hem, als u met mij verder gaat, zult u mij tot last zijn. Maar als u naar de stad teruggaat en tegen Absalom zegt, ik zal uw dienaar zijn, o koning, vroeger ben ik wel dienaar van uw vader geweest, maar nu zal ik uw dienaar zijn, dan kunt u de raad van Achitofel voor mij verijdelen. Zijn Zadok en Abjatar, de priesters, daar niet bij u? Het zal gebeuren dat u alles wat u vanuit het huis van de koning hoort aan de priesters Zadok en Abjatar zult vertellen. Zie, beide zonen van hen zijn daar bij hen. Ahimaas van Zadok en Jonathan van Abjatar. Dan moet u alles wat u hoort door hun dienst naar mij toesturen. Zo kwam Hussai, de vriend van David, de stad binnen toen Absalom in Jeruzalem aankwam. Tot zover de schriftlezing. We gaan daarover nadenken onder de titel inderdaad, Eerste hulp bij tegenslag. Wat zit er in het koffertje? Jullie zijn wel nieuwsgierig natuurlijk. Geen pleisters. Er zitten drie dingen in waar ik jullie bij wil bepalen naar aanleiding van dit gedeelte. Het eerste zijn vrienden. We gaan kijken naar vrienden van David. Het tweede is Davids overgave. dat hij zich aan God overgeeft. En het derde is Davids gebed, wat ook al genoemd werd, bidden. Dus we hebben vrienden, overgave en gebed. Dat is Davids strategie als hij met tegenslag te maken krijgt. En voor degenen die een ezelsbruggetje willen om het te onthouden, V van vrienden, de O van overgave en de G van gebed, dat maakt VOG, een verklaring omtrent het gedrag. Het is maar een hulpmiddel. Maar het gaat inderdaad om het gedrag van David. Hoe stelt hij zich op? Wat is zijn houding als hij met tegenslag te maken krijgt? Het eerste wat opvalt is dat hij een aantal mensen heeft die met hem meegaan. Hij is niet geheel alleen. Hij komt in het vervolg van 2 Samuel komt hij ook nog allerlei mensen tegen. Sommigen die vervloeken hem zelfs. Maar er zijn er ook en die sluiten zich juist bij David aan. Als hij moet vluchten, als iedereen als één man achter Absalom gaat staan, zijn er ook nog een aantal en die blijven trouw aan David. Die gaan met hem mee als hij hals over kop uit Jeruzalem moet wegvluchten. Wij kennen het spreekwoord: in de nood leer je vrienden kennen. En zo is dat. Als je met tegenslag te maken krijgt, dan zul je ontdekken dat sommige mensen van wie je verwacht had, daar heb ik wat aan. Dat zijn vrienden, daar kan ik op bouwen. Sommige daarvan, daar zul je teleurgesteld in raken. Niet allemaal, hopelijk, maar een deel daar wel. Omdat ze met die tegenslag voor jou misschien niet om kunnen gaan. Er zullen er ook zijn van wie je het niets verwachtte, waarvan je denkt van nou, dat lijkt me toch vreemd. Dat die me nou juist in die moeilijke periode zo tot steun is geweest. Van wie je het niet verwacht en die blijkt dan wel een goede vriend te zijn. Zo is het ook hier bij David. Want met de eerste naam die daar genoemd wordt van iemand die met hem meegaat, die blijkt een steunpilaar te zijn, dat is Ittai. Ittai de Getiet. Ik zei het al en het staat er ook, hij komt dus uit Gat. Hij was nog maar kort daarvoor aangekomen, hij was om het een of andere verbannen, we weten niet precies waarom, maar hij komt met 600 man. Hij komt uit de stad Gat. Nou, nu gaat er bij jullie al een belletje rinkelen, denk ik. Dat is de stad waar Goliath vandaan kwam. Goliath kwam uit Gat. Dus dat er iemand is uit Gat die met 600 man nu met David meegaat, die niet zegt ik sluit me aan bij Absalom, want dan kan ik die David nog eens eventjes goed te grazen nemen. Want die heeft immers onze grote held Goliath gedood. Maar dat die Ittai zich aansluit bij David, dat is een wonder op zichzelf. Het is ongelooflijk. En hij biedt dan dus een dienst aan, 600 man. Ik zou zeggen, dat is mooi, in de pocket. Die heb je dan in ieder geval aan jouw kant, David. Maar moet je eens letten wat David doet. Wat doet David? Is die er blij mee en haalt hij ze gelijk binnen? Denkt hij van nou, die buit heb ik in ieder geval binnen. Die komen mij goed van pas, waarschijnlijk 600 soldaten. Nee, David zegt, joh, je komt hier nog maar net en je bent een buitenlander. Zou je niet de nieuwe koning gaan dienen? Zou je Absalom niet gaan dienen? Ik vind dat groots van David. Dat hij niet direct Ittai binnenhaalt, aan boord haalt en zegt van nou, dat komt mij mooi van pas. Maar dat hij zegt van nee joh, dat is niet nodig. Denk er nog eens goed over na. Wat David hier eigenlijk doet, hij zet Ittai, die zet hij vrij om echt zelf een beslissing te maken naar zijn eigen wil. Soms kun je zo met lijden te maken krijgen, dat er mensen zijn en die lijden met jou mee. Misschien niet vanuit vriendschap, misschien niet vanuit liefde, maar omdat ze jouw lijden zo zielig vinden. Die eigenlijk uit een soort, ja, uit hun eigen gevoel van medelijden zeggen van, nou ja, ik wil toch wel graag jou helpen. Maar het is geen echte hulp vanuit hun hart. Het is meer omdat ze zich een soort van verplicht voelen. Ja, ik moet toch helpen. En David die maakt daar geen gebruik van. Hij maakt daar geen misbruik van het feit dat hij nu in een zwakke positie is. Hij zegt, Ittai, je moet het echt zelf weten. Je bent vrij om te beslissen. Nou, als jij in lijden zit, als jij met tegenslag te maken hebt, kun je dan de mensen om je heen ook in hun waarde laten? Of probeer je ze te claimen? En te zeggen, nee, maar ik heb jouw hulp nodig. David doet dat niet, hij claimt Ittai niet, hij zet hem helemaal vrij. En dan de reactie van Ittai. We hebben het gelezen. Vers 21. Maar Ittai antwoordde de koning en zei, zo waar de Heere leeft, Heere met hoofdletters. Dus deze goddeloze Filistijn, ik zeg het maar even zo, een beetje cru, maar die goddeloze Filistijn, die noemt daar de naam van God, van Yahweh, de verbondsgod. Zo waar de Heere leeft en mijn Heer de koning leeft, op de plaats waar mijn Heer de koning zal zijn, in dood of in leven, voorzeker, daar zal uw dienaar zijn. Het is alsof jaren later de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, zouden jullie ook niet weggaan? En dat dan Petrus antwoordt als één man voor alle discipelen van, nee, waar u bent, Heer Jezus, daar zullen wij zijn. Waar u heen gaat, daar zullen we, en dan zouden we moeten sterven, dan sterven wij met u. Wat een ongelooflijke toewijding hier van Ittai. Hoe bestaat het? Hoe is het mogelijk? Deze Filistijn is trouw in voor- en tegenspoed. Later zou Jezus tegen zijn discipelen zeggen, en u bent steeds bij mij gebleven in al mijn verzoekingen. En zo geldt dat ook hier voor Ittai met deze mannen uit Gat. Als we het even deze geschiedenis naar vandaag trekken, dan zou je moeten denken van, oké, er zijn dus zelfs in dat gebied daar, het gebied van de Filistijnen, wat nu Gaza is. Stel je voor dat er nu Palestijnen zijn die zeggen van, nee, maar wij staan aan de kant van Israël. In dat hele conflict geloven wij in de God van Israël. Nou, dan zeg je toch ook van, nou, dat is toch wel heel bijzonder. Er zijn trouwens Palestijnse christenen, eventjes voor de goede orde, die zijn er. Er zijn Palestijnse christenen die het volk Israël niet vervloeken, maar die het zegenen. Voor zover ik weet zijn het er niet veel, maar ze zijn er wel. En mijn gebed is dat het er nog veel meer zullen worden. Nou, Ittai is daar een soort voorschot van, als ik het zo mag zeggen. Ik weet niet of dat profetisch is, ik zou dat heel mooi vinden. Maar in ieder geval, Ittai is iemand die zich volledig toewijdt aan de God van Israël en dus ook aan de koning van Israël. Aan de koning die door God gezalfd is. En hoe reageert David dan? Dan zegt hij in vers 22, kom dan mee en steek hem over. Dus hij accepteert die hulp. Zodra hij gemerkt heeft dat die toewijding van Ittai oprecht is, en niet uit medelijden of wat dan ook, dan accepteert hij die hulp. En dat is een les voor jou als je met lijden of met tegenslag te maken hebt. Dat je de hulp van anderen ook accepteert. Ik sprak een tijdje geleden iemand die al lange tijd psychisch het heel moeilijk heeft. Die echt in een depressie zit. En na een gesprek zei die persoon, ja, ik ben er de afgelopen weken achtergekomen dat ik ook hulp moet accepteren. Ik heb zo lang gedacht dat ik het zelf moest doen. En soms probeerde ik dat vroom in te vullen door te zeggen van, ik moet het samen met God doen. Dat is ook waar. Maar ik moet hulp die ook God op mijn pad brengt, dat moet ik ook leren te accepteren. God heeft ons aan elkaar gegeven. Je hebt soms, of vaak, zeker in tegenslag, heb je hulp van anderen nodig. David accepteert dat. Hij heeft eerst gezegd van, Ittai, ga maar terug. Maar als hij dan merkt die toewijding, dan zegt hij, kom dan maar mee. En die hulp van Ittai, die zal hij later goed kunnen gebruiken. Vrienden, dat is het eerste punt. Vrienden die je accepteert, vrienden die werkelijk toegewijd zijn aan jou, daar heb je steun aan in tijden van tegenslag. Nou, ik heb wel veel mooie woorden gehoord over de gemeente en over strijden in gebed voor elkaar. Laat dat inderdaad hier zo het geval zijn, dat je naar elkaar omziet en om elkaar geeft en met elkaar meeleeft. De tweede letter is de O van overgave. David komt tot overgave in dat volgende stukje wat we gelezen hebben. Dat gaat over de ark. Zadok en Abjatar, twee priesters, die nemen de ark mee en die zetten ze daar in de Jordaan en dan steekt dat hele volk daar over. En wat doet David dan? Die priesters die willen wel met hem mee. En ze hebben de ark zelfs meegenomen. Maar David valt niet in diezelfde fout zoals ooit Saul. Daarover kunnen we lezen in 1 Samuel 4. Saul die de ark meenam in de strijd tegen de Filistijnen. Als we de ark nu maar meenemen, het teken dat God bij ons is, nou dan komt het wel goed. God voor je karretje spannen. Wat een risico is dat. Op allerlei manieren kunnen we niet alleen proberen soms mensen te manipuleren, maar ook God zelf. Heer, als ik nu dat doe, als ik dat, dan doet u dat wel voor mij. Als ik de ark nu meeneem, dan winnen wij straks wel in de strijd tegen Absalom. Dat doet David niet. Hij zegt in vers 25 en 26, hij zegt, breng de ark van God terug in de stad. Als ik genade vind in de ogen van de Heere, zal hij mij terughalen en hem, de ark, mij weer laten zien. Evenals zijn woning, de tempel. Maar als hij dit zegt, ik ben u niet genegen, zie hier ben ik. Laat hij met mij doen zoals het goed is in zijn ogen. Ik heb een enkel commentaar gelezen. En dat was wat negatief over deze uitspraak van David. Dat zei van ja, David die gaat hier eigenlijk een beetje te ver. Want God is hem toch genadig. Hij twijfelt hier aan de genade van God. Ik weet niet of dat zo is. Ik heb andere commentaren gelezen waar ik bij aansluit deze morgen met jullie. En dat is meer dat David zich volledig overgeeft. En zegt, Heer, hoe het ook gaat, maar u wil geschieden. Hierin lijkt David op Jezus. Die ook de beek Kidron overging. We hebben het een paar versen eerder gelezen, vers 23. Ook de koning stak de beek Kidron over. David ging, de meerdere David Jezus ging, een kleine, ongeveer 2000 jaar later, ging die ook de berg Kidron over. En hij, 1000 jaar later is het, sorry. En hij bad daar tot zijn hemelse vader. Vader, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En zo geeft David zich hier volledig over aan de wil van God, zelfs als dat lijden met zich meebrengt. David is niet verbitterd. Verbitterd op zijn zoon. Hij probeert niet wanhopig mensen aan zijn kant te krijgen. Hij probeert zelfs niet wanhopig om God aan zijn kant te krijgen. Geen wrok, geen wanhoop, wel berusting. Geen berusting in de situatie, maar berusting in God. In de psalmen van David kun je die houding vaak teruglezen. Ik noem psalm 62. Zeker, mijn ziel is stil voor God. Van hem is mijn heil. Of in de berijmde versie, wellicht bekend bij jullie. In God is al mijn heil mijn eer. Mijn sterke rots mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Dat zegt David. Heer, al wankel ik, maar u bent de rots waar ik mij aan vasthoud. En hou ik niks anders over dan u alleen, dan is het nog goed. Dit is Davids overgave aan God. Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik voeg hier nog één ding aan toe. Die overgave aan God, dat is voor David geen middel tot een doel. Hij denkt niet, als ik me nu aan God overgeef en me volledig mijn wil helemaal eens maakt met Gods wil, nou dan zal God wel iets van mij doen. Nee, die eensgezindheid met Gods wil, dat is voor David zijn bestemming. Daar vindt hij rust in. Daar vindt hij vrede in. Ik heb een vorige keer bij jullie gesproken over geestelijk perfectionisme. Misschien kunt u nog herinneren. Op het internet bij YouTube zag ik een heel mooi plaatje met zo'n schaartje. Dat zie ik nog steeds voor me, een schaartje met gras. En dan werd het helemaal netjes geknipt, over perfectionisme gesproken. Maar ik heb toen gewezen op het gevaar van perfectionisme. Nou, als het daarover gaat, is dit een van die dingen wat gevaarlijk zou kunnen zijn. Namelijk die overgave aan God. Soms wordt het zo voorgesteld dat het een soort voorwaarde is voor geestelijke groei. Jij moet je eerst volledig aan God overgeven. En dan kun je geestelijk groeien. Dan vraag je dus van iemand een enorme geestelijke prestatie als een soort middel tot een doel, tot geestelijke groei. Maar die overgave aan God, dat is eigenlijk het bewijs van geestelijke groei. Het teken dat David in zijn leven geestelijk gegroeid is en dat God met David bezig is, het teken is juist dat hij zich hier nu als geestelijk volwassen koning over kan geven aan God. Het is geen trucje, nu geef ik me over en dan gebeurt er wat. Nee, het is het leven met God wat daartoe leidt. Dat je uiteindelijk zo één met God wordt. Net als de Heer Jezus, dat je het eens wordt met God. In voor- en tegenspoed. Dat is een bijzondere genade. Dat hoef je misschien niet te verwachten als je nog maar kort geleden tot geloof gekomen bent. Als je een jong gelovige bent, dan heb je nog allerlei strijd en allerlei worstelingen. En dat hoort erbij. En daar heb je misschien jaren voor nodig. Maar als je, net als David hier, uiteindelijk geestelijk gerijpt bent en je bent geestelijk volwassen. Ach weet je, ik zal niet zeggen dat er geen strijd meer is, maar dan wordt het toch anders. Heer, hoe het ook leidt, hoe het ook gaat, maar het is goed. Doe wat goed is in uw ogen, ik vertrouw op u. U vergist zich nooit. Dat zeg ik misschien niet als je nog maar net tot geloof gekomen. Maar David, na zoveel jaren geloofswandel met God, die kan dat zeggen. Dat is geen prestatie, dat is geestelijke groei. Dat is Davids bestemming, dat is jouw bestemming. Daar mag je naartoe groeien. Overgave aan God. Dat was het tweede punt. Het derde en het laatste wat ik eruit wil halen uit de geschiedenis, dat is gebed. We hebben gehad de vrienden en hoe je daarmee omgaat. Dat je hulp accepteert van echte vrienden. En de overgave aan God, dat dat je rust geeft. En in de derde plaats het gebed. David bidt. David bidt. We lezen het in het laatste stukje wat we gelezen hebben, dat ze de berg opgaan, de Olijfberg. En dan komen ze er op een plaats. En daar staat dan in vers 32, en het gebeurde toen David op de top van de berg kwam, waar men zich voor God neerbuigt. Dat is een plek om te bidden, op de Olijfberg. Nou, ik moet weer opnieuw aan de Heer Jezus denken. Zie je dat David in zijn lijden hier een type is van Jezus Christus? David, de Heer Jezus is de meerdere David, die dat nog veel volmaakter gedaan heeft dan David hier. Maar ook hier bidt David. Alleen hij bidt nog voordat ze op die plek van gebed komen. Want in het vers daarvoor lezen we al dat hij bidt. Namelijk als hij een bericht krijgt. Een bericht over Achitofel. Achitofel, een wijze raadsman, die overgelopen is naar het kamp van Absalom. Toen vertelde men David, Achitofel is onder hen die met Absalom samenspannen. David zei, o Heere, maak de raad van Achitofel toch tot dwaasheid. Dus hij heeft dat net gehoord en ze zijn nog op weg naar die gebedsplaats, maar David wacht daar niet op, maar hij bidt en het komt er in één keer uit. Ik noem dat een schietgebed, zo kennen we dat, een schietgebedje. Hij zegt dat in één keer, o Heer, maak de raad van Achitofel toch wel dwaasheid. Zomaar een gebed wat er in één keer uitflapt, wat hij zegt. Herken jij dat? Herken je dat in je eigen leven, dat je zo op de dag door zomaar bidt? Dat het eigenlijk als vanzelf gaat. Dat je niet eerst ergens hoeft te komen om je handen samen te doen en te bidden, wat ook goed is en wat op gezette tijden goed en nuttig en ik zou zeggen dat moet, dat hoort bij het christenleven. Maar ook dat je de dag door, dat er momenten zijn dat je zomaar plotseling zomaar één zin, net als David hier, zomaar één zin bidt. Doe je dat wel eens? Ik denk dat als je een kind van God bent, dan herken je dit. Dan herken je dit aspect aan Davids leven. Dat je zomaar op de dag bidt in gedachten. Zachtjes of hardop. Op de fiets, naar school. Als je ergens tegenop ziet misschien. Of naar je werk. Of in de auto. Als je toch alleen bent in de auto, dat je dan hardop bidt. Herken je dat? Ik kom veel bij ouderen, oude mensen in onze gemeente, bij het ouderenpastoraat. En dan hoor ik dat is vaak een ontwikkeling die zich ook, net als bij David, die zich doorzet. Ik spreek diverse ouderen in onze gemeente en die zeggen, ik praat de hele dag met God. Ik praat de hele dag met God. Ik vind dat prachtig om te horen. En dan kom ik op bezoek bij ouderen en dan denk ik van, wie komt hier nu om wie te bemoedigen? Kom ik om u, om die oude persoon te bemoedigen of word ik zelf bemoedigd? Nou, u raadt het al. Het is meestal dat ik mezelf een beetje aan het bemoedigen ben. Met al de getuigenis van die ouderen. Ja, mensen die met God leven, die met hem praten, die met hem bidden. Het is een teken dat je wederom geboren bent. Als het gebed voor jou zo natuurlijk is als de ademtocht van de ziel. Zo wordt het gebed wel genoemd. En David doet dat hier ook. Hij bidt. O Heer, maak die raad van Achitofel toch wel dwaasheid. En wat gebeurt er dan? Dan komt David daarboven op die berg. En zie, toen kwam Husai, de Archiet, hem tegemoet. En Husai blijkt dan een andere minister te zijn. Een andere raadsheer. Dus David heeft het nog maar net gebeden of daar komt Husai. Nou, ik zie dat als gebedsverhoring. Hij heeft gebeden dat de raad van Achitofel verijdeld moet worden. En God die stuurt Husai en precies op dat moment komt hij daar. En dat is degene die later in het volgende hoofdstuk inderdaad tegen de raad van Achitofel in zal gaan. En Absalom zal dan de raad van Husai volgen. Als door een wonder. Dus als je bidt tot God, dan verhoort God. Ja, niet altijd zo snel als hier. Ik bedoel, dat ga ik deze morgen niet beweren. Maar als God verhoort, is dat niet altijd op een hele onmiddellijke manier. Dat God er iets doet dat Achitofel in één keer, dood neervalt of zo. Maar God die verhoort onze gebeden ook vaak weer heel middelijk, via mensen. Je vraagt ergens om en het wordt misschien niet verhoord op de manier waarop je het zelf verwacht. Maar op een andere manier, vaak door mensen, door anderen te gebruiken, door misschien ook vrienden te gebruiken, verhoort God toch het gebed. Zo zien we dat hier bij Husai. Want Husai gaat dan inderdaad terug. En het laatste vers wat we gelezen hebben, daar staat daar dat hij tegelijk met Absalom in de stad Jeruzalem aankwam. Hij kwam toevallig, tussen aanhalingstekens, tegelijk met Absalom aan. En dan het volgende hoofdstuk zien we dan hoe dat verder gaat. David bidt. Als je met tegenslag te maken hebt, dan zijn je gebeden misschien heel kort. Ik kom wel eens in het ziekenhuis en dan op bezoek bij mensen die daar liggen. En dan zeggen ze, ja, ik kan niet bidden, dominee, ik kan niet meer bidden. Maar als ik dan eens wat doorpraat, dan blijkt dat ze wel degelijk bidden. Alleen ze hebben bij gebed hebben ze dan toch in gedachten dat ze de handen vouwen en dan misschien wel 5 of 10 minuten hun gedachten er goed bij kunnen houden. En dat lukt dan niet meer. Maar dat is niet vreemd als je in het ziekenhuis ligt onder de medicatie. Maar die zinnen zoals David, och Heer, help mij. Die korte gebeden, dat lukt nog wel. Dat zijn ook volwaardige gebeden. Als je bidt in het vertrouwen dat God je hoort. En als je pleit op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Als je zegt in Jezus naam. Als je daar vast en zeker op vertrouwt en in gelooft. Bidden. Ik hoop dat je je herkent in David. Misschien niet in zijn tegenslag, hoewel tegenslag ons geen van allen voorbij gaat in het leven. De een meer, de ander minder. Maar tegenslagen zijn Gods manier, zei ik aan het begin, om ons ook te vormen en te kneden naar het beeld van zijn Zoon Jezus Christus. En we hebben van David gezien hoe hij hulp van vrienden als een zegen aanvaardt. We hebben in de tweede plaats gezien hoe hij kwam tot dat punt van overgave. Heer, u wil geschieden. Dat kan een worsteling zijn. En je bent misschien nog niet zo geestelijk volwassen als David is. Maar je mag daar wel naartoe groeien. En in de derde plaats hebben we gezien dat het gebed de ademtocht van de ziel is. En dat elk gebed bij God gehoord wordt. En dat hij daar iets mee doet tot meerdere eer en glorie van zijn naam en tot opbouw ook van jou. En in dit alles mogen wij weten dat, terwijl David dat nog niet wist in zijn tijd, maar dat wij nu, nadat de Heer Jezus gekomen is, mogen weten dat God alle dingen zal laten medewerken ten goede. Namelijk hen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Amen.